Vanavond gaan we eerst met elkaar nadenken over Markus 1, vers 29 tot en met 39. Markus hoofdstuk 1 vanaf vers 29 tot en met 39. Daar heb je het bekende woordje van Markus, terstond weer, hè? En terstond uit de synagoge gingen zij in een huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En terstond spraken zij met hem over haar. En hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hen. Toen het nu avond werd en de zon onderging, brachten zij tot hem allen die ernstig ongesteld waren en de bezetenen. En de gehele stad was te hoop gelopen bij de deur. En hij genas velen die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten. En vele boze geesten dreef hij uit en hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten. En hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. Maar Simon en die met hem waren, gingen hem achterna en zij vonden hem en zeiden tot hem, allen zoeken u. En hij zei tot hen, laten wij elders heen gaan, naar de naburige plaatsen, opdat ik ook daar predike. Want daartoe ben ik uitgegaan. En hij ging prediken in hun synagoge in geheel Galilea en de boze geesten dreef hij uit. Tot zover dit gedeelte. Nou, we zien hier in het voorafgaande stukje dat het Sabbat was en dat er Jezus naar gewoonte, niet uitgewoond hebben we de vorige keer gezien, maar naar gewoonte naar de synagoge ging om daar te prediken, om daar het woord van God te verkondigen. Nou, gisteren zijn wij met de raad en de echtgenoten naar de synagoge hier geweest. Er werd niet gepreekt, ik mocht wel even op de preekstoel staan, maar en de oudste en de voorzitter en de penningmeester die mochten ook op een bankje zitten. Maar daar wordt andere keren gepreekt. Maar het was een hele leuke, mooie avond om met de raad daar te mogen zijn. En rondgeleid te mogen worden door Jan, die daar heel veel rondleidingen doet. En bijna elk steentje van die synagoge wel wat over kan vertellen. Maar goed, dat was heel leuk. Nou, dat was de Sabbat. De Shabbat, dat was de dag dat ze naar gewoonte naar de synagoge gingen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ze gingen na de dienst in de synagoge bij de schoonmoeder van Petrus op de koffie. Zoals we ook wel eens na de dienst met elkaar eventjes bij elkaar blijven. En hier staat dus in vers 29 dat ze naar het huis, en daar staat er van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes gingen. Daar had je dus de vier eerste apostelen, discipelen die Jezus geroepen heeft. En ze kwamen dus in het huis van, ja, van wie zou dat huis nou eigenlijk geweest zijn? Want, ja, misschien is het goed om even op te slaan in Johannes 1 vers 45. Johannes 1 vers 45, daar heb je dus de apostelen die gevonden worden door de Heer Jezus. En dan wordt er in vers 44 nog een apostel gevonden. Johannes 1 vers 44, daar staat, de volgende dag wilde hij naar Galilea vertrekken en hij vond Filippus. En Jezus zei tot hem, volg mij. Filippus nu was uit Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Dus aan de ene kant denk je dan van Petrus en Andreas, die wonen eigenlijk in Bethsaida. Maar ze gingen hier wel een huis in Ik denk dat Petrus daar als kind in huis was. Het was het huis van zijn schoonmoeder. En waarschijnlijk zal dat een heel groot huis geweest zijn. Een groot huis waar Petrus regelmatig verbleef. En Andreas natuurlijk, zijn broer. Waar Jacobus en Johannes overnachten. Waarschijnlijk die nacht. En waar, het zou heel goed kunnen zijn, waar de heer Jezus zichzelf ook thuis voelde. Het zou heel goed kunnen zijn dat als hier gesproken wordt, kijkt u in als we even teruggaan naar Marcus, het evangelie van Marcus. Als je kijkt in Marcus 2 vers 1, daar staat, en toen hij weer in Capernaum gekomen was, hoorde men na enige dagen dat hij thuis was. Het zou best kunnen zijn dat dit het huis was waar Jezus ook veel verbleef. Het was ook dat huis waar dat dak eventjes opengemaakt werd en waar iemand naar beneden gelaten werd. Dat was ook datzelfde huis. Het zal een groot huis geweest zijn. Je zou bijna kunnen zeggen de zoete inval, waar ze zich thuis voelden. Dit is Jezus ook. U kunt dat nog een keer vinden in hoofdstuk 9 van Marcus vers 33. Marcus 9 vers 33, daar staat ook weer diezelfde uitdrukking. Marcus 9 vers 33. En ze kwamen te Capernaum en toen hij thuis gekomen was, vroeg je hun, waarover waart gij onderweg in gesprek? Dus nogmaals, ik zeg het niet stellig met grote zekerheid, maar het is zeer aannemelijk dat dit huis een huis was waar Petrus, Andreas en de Jezus als het ware een soort thuis hadden daar in Galilea. En waar ze zich thuis voelden. Een groot huis. Het tweede wat mij opvalt in het stukje wat we gelezen hebben, dat is dat dit het huis was, en dat wordt er heel duidelijk gezegd, van de schoonmoeder van Petrus. Nou, daaruit kun je dus de conclusie trekken dat Petrus getrouwd is. Over kinderen van Petrus horen we niets. Over de vrouw van Petrus, misschien één keertje. Ik ben natuurlijk wel benieuwd, waar kunnen we die vrouw van Petrus nou terugvinden? Misschien. Paulus die spreekt daarover. Het is zeer waarschijnlijk dat in de tijd dat er Jezus op aarde was en de apostelen achter Jezus aangingen, dat de vrouw van Petrus daar gewoon waarschijnlijk achtergebleven is. Misschien dat schoonmama voor de kinderen gezorgd heeft, of ik weet het niet, maar in ieder geval, ze werden opgevangen. Maar nadat er Jezus heen gegaan is, lees je op een gegeven moment in 1 Korinthe 9. Kijk, Paulus had daar geen probleem mee, want Paulus die was niet getrouwd. Zover we weten. En je zal toch maar getrouwd zijn met een man als Paulus, want die was altijd onderweg, nooit thuis. Altijd in levensgevaar. En die vrouw die zou geen oog dicht gedaan hebben, want altijd gedacht van, zou die nog leven of zou die nog terugkomen? Nou, bij Petrus was het wat anders. Petrus was wat honkvaster. Hij was honkvast in Jeruzalem. Daar was hij apostel en is hij lange tijd gebleven. Maar in 1 Korinthe 9, dan verdedigt Paulus zijn apostelschap. En dan staat er een heel bijzonder zinnetje in het vijfde vers. Dan vergelijkt hij zich dus met de andere apostelen. En dan zegt hij in vers 5, hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mee te nemen, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas. En Kefas is dezelfde naam als Petrus. Dus hier zegt Paulus, als Petrus zijn vrouw meeneemt, ja, op zendingsreis, of, nou, dan, hier wordt er dus heel duidelijk over gesproken. En het zou dus heel goed kunnen zijn dat Petrus later wel zijn vrouw aan zijn zijde had. En dat zijn vrouw ook meeging op zendingsreis of waar die ook naartoe ging. En het is natuurlijk heel fijn als je dan een goed koppel bent met elkaar. Dan kun je elkaar behoorlijk aanvullen. Man en vrouw samen. Het derde waar ik iets over wil zeggen in het stukje wat we gelezen hebben. Dat is dat, ze komen dus in dat huis van de schoonmoeder van Petrus. En dan wordt er geconstateerd dat de moeder van de schoonmoeder van Petrus met koorts op bed ligt. In het parallelgedeelte, u kunt onder de verwijstekst ook vinden dat het in Matthäus 8 beschreven staat en ook Lucas 4, hoef dat niet op te slaan hoor, maar het is altijd interessant als je een stukje leest uit een evangelie, dat je altijd dat probeert te vergelijken met de parallelstukjes uit de andere evangeliën. En daar lees je dat de schoonmoeder van Petrus met hoge koortsen op bed lag. Geplaagd door hoge koortsen. Dus het was niet zomaar een griepje of zo, maar ze was echt ziek. En wat ik dan zo mooi vind in vers 30, en dat is ook de reden waarom dat wij vanavond hier bij elkaar komen. Ik heb dat eigenlijk nog nooit zo duidelijk gezien in dat stukje. Maar daar staat, als ze daar in dat huis komen, is het allereerste wat ze doen, in vers 30 staat, en terstond spraken zij met hem over haar. Nou, twee dingen, of drie dingen die hier naar voren komen. In eerste plaats, terstond. Ze stelden dat niet uit. Het was voor hen belangrijk. Ze zagen de nood van deze vrouw. Ze hadden natuurlijk een heleboel andere dingen om over te spreken. Ze hadden net gezien hoe een bezetene bevrijd werd. Nou, dat is gesprekstof genoeg. Nee, ze komen in het huis en ze praten over deze vrouw die ziek was. Maar dat niet alleen. Er staan twee dingetjes die heel belangrijk zijn. Er staat, zij spraken met hem over haar. Zie je dat staan? Mooi is dat, hè? Zij spraken met Jezus over haar. Nou, u kent dat wel, hè, dat gezegde. Soms is de tijd voorbij dat je met je kinderen over Jezus moet praten. En dan kun je beter met Jezus over je kinderen praten. Snapt u het? Want dan kun je ze eigenlijk niet meer zo goed bereiken. Nou, ik vind het hier zo mooi. Ze spraken met de Heer Jezus over deze vrouw. Nou, dat willen we vanavond gaan doen. Vanavond zijn we hier bij elkaar om met Jezus te praten. En dat doen we in ons gebed. En dat mag. Want de Heer Jezus die is hier. Hij is hier in ons midden. En met name staat er in het boek Handelingen waar eenparig iets van de Heer begeerd wordt. Het zal hen ten deel vallen. Het is zo goed dat je als gemeente samen met Jezus gaat praten. Over een kleinkind wat erg ziek is. Over mijn broeder die heel ziek is. Over mijn kinderen die niet willen geloven. Vul het maar in. We mogen met Jezus praten over de nood in ons leven. Vat u hem? Dat staat hier. En dat is een heel mooi principe. We mogen met Jezus over de mensen praten waar we ons zorgen over maken. En ja, dan gebeuren er een paar dingen die in dat vers 31. In vers 31 staan vier dingen. Het eerste is, hij kwam naderbij. Weet je, als soms zit je zo in de problemen, dan heb je het idee, wat is hier toch ver weg? Maar hij is niet ver weg. Jij bent vaak ver weg in je gedachten. Maar wat is het belangrijk dat je in het gebed mensen bij de Heer mag brengen en dat je dan mag ervaren, de Heer Jezus die komt erbij. De Heer Jezus die komt naderbij. Dat heeft Paulus ook zo ervaren in de Filippenzenbrief. De Heer is nabij. Nou, daar begint het mee. Daar begint de oplossing mee in je leven, dat je opnieuw gaat ervaren, de Heer is erbij. Ik heb zo vaak ervaren in mijn leven dat ik weet dat elke dag, en dat is een voorrecht, maar ik heb het ook wel nodig, dat elke dag voor mij gebeden wordt. Er zijn een aantal mensen in de gemeente die dat beloofd hebben. En waarvan ik ook weet dat ze het ook doen. En hoe vaak ik niet ervaren heb dat je ineens zo dicht bij de Heer bent. Daar begint het mee. Dicht bij de Heer, dat je ervaart dat de Heer rondom jou is. Nou, tweede, wat dan gaat gebeuren, dat is, hij raakt je aan. Hij vat je hand. Hij pakt je beet. Hij tilt je op. He, dat je ook mag ervaren dat hij je aanraakt. En het derde, ja, hij richt je op. Zie je dat staan? Hij komt dichterbij. Hij pakt je hand. Hij richt je op. Soms kun je gebogen zijn, soms kun je onder de zorgen gebukt zijn, maar dan richt hij je op. Hij laat ervaren dat hij er is. Dat zijn hand niet, zijn arm niet te kort is om je aan te raken. En dat hij je als het ware opricht. En weet je, en als dat gaat gebeuren, nou dan zie je dat grote wonder. En de koorts verliet haar. En zij diende hem. Hen. Ik heb dat even nagekeken. In Matteüs evangelie staat, en zij diende hem. Met een Marinus aan het eind. Hier staat met een Nico aan het eind. Maar ik vind het heel mooi dat zij diende hem. Weet je, dat is zo goed, hè, dat als je ervaart dat de Heer je opricht en dat hij je geneest. Hij is precies dezelfde. Hij is degene die wat wij niet kunnen doen, wel kan doen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om vandaag over met de Heer over mensen te praten. En dat ze de Heer mogen ervaren in hun leven. En dat de Heer hen opricht. En dat de Heer, ja, de koorts kan wegnemen. De ziekte kan wegnemen. Dat kan de Heer. Maar dan als resultaat, ze dienden hem. Daar gaat het om. Het is Gods plan. God had er een bedoeling mee. Ze dienden hem. En dan zie je ook niet dat deze schoonmoeder half ziek hem diende. Het was ook helemaal compleet. Het was niet een klein beetje. Als de Jezus iemand geneest, dan is het niet, dat duurt nog wel een paar weken, maar dan is het tjoep, ook in ene keer. En dat is heel mooi om dat te zien. En zij diende hem. En dan komt er een ander stukje. Want dat vond dus plaats daar in dat huis. Tijdens de Sabbat. Het is maar goed dat de farizeeën dat niet zagen. Het gebeurde in huis, tijdens de Sabbat. Want dan staat er in vers 32, toen het avond werd en de zon onderging. Nou, en als de zon ondergaat, dat is het einde van de Sabbat. Als je zaterdags in Israël bent, in Jeruzalem. En ze zeggen altijd, zodra de eerste ster verschijnt, dan is de dag voorbij. Nou, een van de mooiste, leukste dingen is dan om dan zaterdagavond op de Ben Jehuda-straat te lopen. Nou, je kent dat wel, hè Jan? Nou, die Ben Jehuda-straat, daar kun je bijna over de koppen dan lopen. Een paar uur daarvoor is die straat zo leeg als je kan er een kogel doorheen schieten, je zou niemand raken. En zodra de Sabbat voorbij is, dan kun je bijna over de koppen lopen van de Ben Jehuda-straat. Dat is net zoiets als hier, noem maar een straat, de Heuren of zo, of een van die drukke winkelstraten. Het stroomt helemaal vol. Allemaal Joden die de Sabbat is voorbij. En dan gaan ze weer kopen, dan gaan ze allerlei andere dingen weer doen. En dat gaat de hele zondag door, de eerste dag van de week. Dan wordt er gewoon gewerkt. Maar dat is heel leuk om dat te zien, want direct na de Sabbat breekt het alledaagse leven weer los. Nou, hier ook. De Sabbat was voorbij. En ze brachten iedereen naar de Jezus. Ze kwamen aansjouwen met mensen, met bedden en matrassen en... Er staat op een gegeven moment, ze liepen te hoop bij de deur. Zo'nzelfde tafereel als even later dat ze dat dak open moeten maken. Er is een hele oploop. En daar staat, ik weet niet precies hoe groot die stad was, maar de hele stad in vers 33 liep te hoop naar dat huis. En dan vind ik het zo mooi, Ze brachten tot hem allen die ongesteld waren door allerlei ziekte. En ze brachten tot hem allen, staat er in vers 32. En weet je, dat is, ja, dat is ook zoiets waar je zoveel van kunt leren. Ze brachten tot hem allen. Mensen, wij mogen tot de Heer alles brengen. Alles wat ons bezighoudt. We mogen alles bij hem brengen. En ook allen. We hebben dat vorige week ook gezien. Het zijn onze kleinkinderen die bij de Heer mogen brengen. Onze kinderen. Onze. Nou, breng ze bij de Heer. Breng ze bij de Heer. En hij is dezelfde als toen. En hij kan mensen genezen. Hij kan. Ja, bij hem zijn geen begrenzingen van tijd of plaats. Hij kan het leiden dat mensen die wij niet meer kunnen bereiken met het evangelie ook het evangelie leren kennen. Wat wel heel bijzonder is, dat is het einde van vers 34, dat daar ook hij ook te maken kreeg met mensen met, die bezeten waren, boze geesten hadden. En dan staat er in vers 34, hij dreef hen uit. En hij liet de geesten niet toe te spreken omdat ze hem kenden. Nou, dat heb ik de vorige keer ook gezegd. De vorige keer hebben we gezien, de demonen weten precies wat Jezus gaat doen. En ze weten ook wie hij is. Nou, de Jezus wil niet dat de goddelijke waarheid door demonen verkondigd wordt. Vanuit een leugengeest verkondigd. Dat wil de Jezus niet. En de Jezus wil ook niet dat mensen eigenlijk bekend gemaakt worden met wie hij werkelijk is. Want dan zou hij ook nooit verworpen worden. En Satan probeert op allerlei manieren om de Jezus van het kruis af te houden. Want dat is het doodvonnis voor hemzelf. En misschien wel goed om dat even te lezen. In Jacobus 2 vers 19, daar wordt over demonen gesproken. Demonen zijn dus de gevallen engelen die namens de duivel hier opereren. In Jacobus hoofdstuk 2... Jacobus 2 vers 19. Daar staat, gij gelooft dat God één is. En dat woordje één heeft eigenlijk meer te maken met uniek, met één. Dat heeft te maken als God dit zegt, dan zal hij niet een volgende keer iets anders zeggen. Hij is één daarin. Eén. En gij gelooft dat God één is, daarin doet gij wel. Maar wat staat er dan? Maar dat geloven de boze geesten ook. Weet u dat de duivel ook gelooft? Ja. Hij gelooft best dat er een God is. En de demonen geloven dat ook. Maar er staat wel achter en ze sidderen. Want ze weten wat hun einde is. Dus hier zien we heel duidelijk dat demonen en de vijand van God, die gelooft heus wel dat die er is. En daarom zeg ik ook altijd, je wordt niet behouden door te geloven dat God bestaat. Je wordt ook niet behouden door te geloven dat Jezus geleefd heeft hier op aarde, als historisch persoon. Maar je wordt behouden door het geloof in het volbrachte werk van de Jezus op Golgotha. En dan betekent geloof niet alleen maar erkennen dat iets waar is, maar geloof in iemand geloven betekent ook aan iemand toevertrouwen. En weet je dat je hem nodig hebt. Maar de Jezus wil niet dat Gods waarheid verkondigd wordt door boze geesten. En dan zien we dat de Jezus zich als het ware losscheurt van deze menigte. Ze gaan naar bed. Nou ja, ze zullen ergens wel een matrasje gevonden hebben daar in dat huis. Ze vallen in slaap. En ze worden 's morgens wakker. En Jezus is er niet. Jezus is er niet. Want er staat in vers 35, en vroeg, nog diep in de nacht, van Marcus 1, vroeg, nog diep in de nacht stond hij op en ging naar buiten en hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. Ja zeg, na zo'n drukke dag. Ik denk dat er Jezus een hele drukke dag had de rug had. Hij had gesproken in de synagoge. Hij had veel mensen genezen in het huis, rondom het huis. Ik denk dat de Jezus best wel heel erg... Hij was mens. Hij had een menselijk lichaam. Dan zou je toch denken, nou jongens, de volgende dag lekker even uitslapen hoor. Dat heb ik nou wel nodig. Maar de Jezus die wist dat er iets nog belangrijker was. En dat was gebed. En weet je dat, dat gebed, hij zoekt dus in de nacht... 's morgens heel vroeg een plekje op buiten. En daar staat een eenzame plaats en bad aldaar. Over het gebedsleven van Jezus, daar is heel weinig over bekend. Het speelt zich altijd af in het verborgene. Alleen, op een berg. Soms midden in de nacht. Dat was het geheim. Het was als het ware, de Vader was als het ware zijn leefwereld. Waarin alles werkelijkheid werd. Waar hij wilde verkeren in de aanwezigheid van God. Weet je, als de Heer Jezus spreekt over gebedsleven, dan zegt hij, als je nou gaat bidden, ga in de binnenkamer en sluit je deur. Alleen. Alleen met de Heer. En dat is het geheim van vruchtdragen. Echt waar, dat is het geheim van vrucht dragen. En weet je, dan worden Simon en Andreas en Jacobus en Johannes, die worden wakker en waar is die? Nou, we gaan hem zoeken. En dan staat er inderdaad, en ze vonden hem. Dat betekent, ze hebben hem gezocht. Ze vonden hem en dan het eerste wat ze tegen hem zeggen, in vers 37, dat is, allen zoeken u. Allen zoeken u. Met andere woorden, er wordt zo'n aanspraak op je gedaan. Die heeft je nodig en die heeft je nodig en die wil iets van je weten. En kent u dat in uw leven? Dat je soms onmisbaar bent? En die wil iets zeggen en die heeft je nodig en daar moet je zijn. En je hebt zo'n enorme drukke agenda dat je aan bidden niet meer toekomt. Kijk, en als je inderdaad niet die eigen keuze maakt en ertussen uitbreekt, tijd om te bidden, laat ik het maar heel duidelijk zeggen vanavond, tijd om te bidden krijg je nooit. Moet je nemen. Moet je plannen. Maar tijd om te bidden zul je nooit in deze wereld krijgen. Ze zullen het je niet toelaten. De drukte van het programma laat het je niet toe. En daarom, de Heer Jezus die wist, dit is zo onnoemelijk belangrijk, ik moet zelf die keuze maken. En hij vond een plek waar hij met zijn vader kon bidden. En zijn vader alleen kon zijn. En ja, weet je, dit hoor je wel regelmatig. En dan denk je bij jezelf, ja, het is toch wel heel belangrijk om te bidden. Toch wel heel belangrijk om elke dag een tijd te hebben waarin je persoonlijk, ja, bidt en je contact met God hebt. En het is heel belangrijk. En goed, dan maak je een beslissing en nou ga ik het doen. En na een paar maanden denk je van, er is weer helemaal niks van terechtgekomen. Want allen roepen u. Je hebt er geen tijd voor. Als je er geen tijd voor maakt. Er zijn ook mensen in de gemeente die stevast elke morgen, elke ochtend vroeg om 3 uur gewoon wakker worden. En niet meer kunnen slapen. Die ken ik ook in de gemeente. En die zeggen, nou dat wordt voor mij mijn gebedstijd. Dan ga ik bidden. Er zijn ook mensen die nogal vaak in de file moeten staan in de auto. En zeggen, nou, dan kan ik deze tijd veel beter gebruiken om te gaan bidden. En de nummerborden die voor hen verschijnen, die zijn soms inspirerend om lettercombinaties te maken. En dan zeggen, oh, dan kan ik voor die persoon eens bidden. En voor die persoon eens bidden. Wees er maar heel creatief in. Of je staat inderdaad te wachten in een file En dan kun je ook bijvoorbeeld een tekstkaartje op je dashboard zetten en zeggen, nou, dat vers ga ik eens uit mijn hoofd. Ga, maak u de gelegenheid ten nutte, hè, staat er in de Bijbel. En wees daarmee bezig. En dan het laatste. Dan zegt er Jezus op het antwoord, allen zoeken u. Dan zegt er Jezus niet van, oké, dan ga ik mee, want ik ben hier nodig. Ik ben hier nodig, dus ik ben hier, ik blijf hier, dan heb ik hier heel veel werk te doen. Maar het tegenovergestelde doet er Jezus. Jezus zegt, nou nee, daar ga ik niet naartoe. Hij verlaat Capernaum. Want hij wist waarom dat ze hem zochten. Hij wist waarom ze hem zochten. De Jezus zegt, ik ben gezonden, uitgezonden door mijn vader om te prediken. Om te verkondigen, maar deze mensen die komen niet zozeer om mijn verkondiging, maar om hun lichamelijke welzijn. Om hun lichamelijke pijntjes en ik weet niet wat allemaal. Daarvoor hebben ze me nodig. En later lees je ook, als de Jezus dan gaat verkondigen wie hij is, nou, dan laat iedereen hem stikken. Want zo iemand zoeken we niet. We zoeken iemand voor ons. En daarom zegt de Jezus ook heel duidelijk, nee, ik ben in de eerste plaats gekomen om te prediken. En natuurlijk, de wonderen en tekenen mogen mijn prediking bevestigen, maar de hoofdzaak is de prediking, het woord. En dan zegt hij, daartoe ben ik uitgegaan en laten we dan naar de naburige plaatsen gaan, om ook daar het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. In heel Galilea. Zal ik u eens een paar van die plaatsen opnoemen? Dan heb je bijvoorbeeld Tiberias, Magdala, plaatsje daar in de buurt, Chorazin, ligt vlakbij Capernaum, Bethsaida, Gardara, Cana, Nain, Megiddo, Nazareth, Ptolemeus, ligt aan de kust. Het zijn allemaal plaatsen in Galilea. En de Jezus, hè, wat hier staat, hij ging prediken in hun synagoge in geheel Galilea. Nou, dan moet je dus daarover nadenken. Hij ging naar al die plaatsen toe om in elke plaats daar het evangelie te verkondigen. En dat deed de Jezus in grote afhankelijkheid van zijn vader. Oké, dat wilde ik naar aanleiding van dit stukje aan u doorgeven.